Goedemorgen, een hele goede morgen. Ook mensen die in de foyer zitten, goedemorgen vanaf deze plaats. We hebben een nieuweling in ons midden. Een hele kleine daar. Jordan is voor de eerste keer bij ons. Die krijgt nu zijn flesje, dus die houdt zich voorlopig nog wel even zoet, denk ik. Dat is mooi. Dat hopen we dan. Ik wil met jullie lezen uit 1 Petrus. We zijn bezig met de reeks, die pakken we vandaag weer op. De reeks in 1 Petrus. Vandaag lezen we anderhalf vers om precies te zijn, dus dat zat lekker zo aan de dijk. Anderhalf vers, zo komen we er wel. 1 Petrus 4, vers 7 en 8a, zoals ze dat dan zeggen. En dan schrijft Petrus, en het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Normaal gesproken, als je zegt dat het einde van iets nabij is, en bijvoorbeeld als ik zeg dat het einde van mijn termijn als oudste nabij is, wat echt zo is, dan bedoel je meestal een tijdspanne van zeg maar een maand of twee. Of misschien dat je bedoelt een tijdspanne van een jaar of twee. Hè, zoals bijvoorbeeld met mijn studie. Maar meestal bedoel je niet zoiets als een millennium of twee. Dus als Petrus hier schrijft dat het einde van alle dingen nabij is. Dit is 2 millennia geleden. Ik zou zeggen, wacht even, 2000 jaar geleden. Nabij is blijkbaar nogal een rekbaar begrip. Je moet goed begrijpen dat als Petrus hierover nabij heeft, dan bedoelt hij niet dat we nog een bepaalde hoeveelheid tijd af te leggen hebben, maar dat we leven in een bepaald soort tijd. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven om dat te illustreren, de tijd na D-Day. Je weet nog wel, 1944, juni, toen de geallieerden op Normandië waren aangekomen. Na D-Day wist iedereen dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat het Derde Rijk zou vallen. Het kon kort duren, het kon lang duren, maar iedereen aan beide kanten van het front, de generaals aan beide kanten van het front, die wisten dat vroeg of laat het Derde Rijk zou vallen. Iedereen wist dat. Iedereen, behalve één knettergekke dictator ergens in een bunker in Berlijn, die zijn verlies niet toe wilde geven. En daarom zouden er nog maanden volgen van geweld. Zouden er nog duizenden bommen vallen, zouden er nog honderdduizenden doden vallen. Zouden er nog onnoemelijk hoeveelheid kogels worden afgeschoten. Maar die dag zou komen. V-Day. Victory Day. Alle plannen zouden, die in het verborgen waren gemaakt, zouden hun climax bereiken. Het Derde Rijk zou vroeg of laat vallen. Het einde van het Derde Rijk was nabij. Nou wij, lieve mensen, wij leven tussen D-Day en V-Day. Wij leven tussen de slag op Golgotha en de landing op de Olijfberg, om het zo even te zeggen. Dat is waar ons leven zich afspeelt. Dus als Petrus hier zegt dat het einde van alle dingen nabij is, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat het eerstvolgende op Gods kalender, het eerstvolgende op Gods to-do-lijstje is het einde van alle dingen. Dat is het eerstvolgende wat God gaat doen. Nou, dan wil je natuurlijk weten, wat is dat einde dan precies? En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij dat einde? Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, hoe moeten we dan leven in het licht van dat einde? Hoe moeten we ons leven inrichten? Daar wil ik vanmorgen met jullie naar gaan kijken. Het einde van alle dingen is nabij. En als je sommige organisaties mag geloven, bijvoorbeeld Extinction Rebellion of zo, dan is het einde inderdaad nabij. Ik heb van de week nog even gekeken bij de Doomsday Clock. Wel eens gehoord van de Doomsday Clock. Een aantal wetenschappers die kijken elk jaar naar een aantal parameters om te kijken hoe dicht het einde van de beschaving zoals wij die kennen nabij is. En dat wordt dan uitgedrukt in minuten, maar we zitten nu ondertussen op 90 seconden voor middernacht. En wat er dan precies met middernacht gaat gebeuren, daarover verschillen ze van mening. Dat kan zijn een nucleaire ramp, dat kan zijn een kernoorlog, dat kan zijn een pandemie, dat kan zijn een klimaatramp, dat kan ook gewoon nog steeds een meteorietinslag zijn. Maar dat het einde nabij is, daar zijn heel veel mensen het wel over eens. Maar de vraag is, wat bedoelt Petrus met het einde? Wat bedoelt Petrus daarmee? Wat heeft hij in gedachten? Nou, het woord wat hier wordt gebruikt voor einde, dat is het Griekse woord telos. Telos. En telos, dat betekent zoiets als doel, bestemming, voltooiing. En het wordt heel vaak vertaald in de Bijbel met einde, in de zin van dat iets ophoudt te bestaan, dat iets aan zijn, of iemand aan zijn einde komt. Maar het wordt dus even goed en even vaak vertaald met iets dat tot voltooiing komt. Iets dat tot vervulling komt. Dat het doel is bereikt. Zo wordt het woord telos ook gebruikt. Dus de vraag is, als Petrus hier dat woord telos gebruikt in relatie tot alle dingen, wat bedoelt hij dan? Wat is dan die telos van alle dingen? Wat gaat er dan gebeuren? Gaan alle dingen ophouden te bestaan? Of gaan alle dingen tot voltooiing komen? Tot vervulling komen? En daarover verschillen christenen nog best wel eens van mening. Dus we zouden kunnen stemmen. Gaan we niet doen. Wat we gaan doen, we gaan een aantal mensen aan het woord laten. Ik ga 3 mensen aan het woord laten, die hierin hebben gesproken. Die iets hebben gezegd over alle dingen. En wat de afloop van alle dingen zijn. Dus laten we gewoon eens naar deze 3 mensen gaan luisteren. De eerste die daar wat over gezegd heeft, we zijn nu toch met Petrus bezig. De eerste die iets gezegd heeft over alle dingen, dat is Petrus. Maar dit is niet de eerste keer dat hij daarover spreekt. Het is niet de eerste keer dat hij spreekt over alle dingen. Dit is zijn eerste brief. Maar in zijn tweede preek die hij geeft, in Handelingen 3, daar zegt hij dat er een tijd komt dat, quote, alle dingen hersteld zullen worden. Oké, alle dingen zullen dus hersteld worden. Dus wat de telos van alle dingen ook mag betekenen, 1 optie kunnen we dus alvast voorzichtig met potlood wegstrepen. Telos kan dus eigenlijk niet betekenen dat alle dingen ophouden te bestaan. Dat alle dingen vernietigd worden. Iets herstellen is echt iets heel anders dan vernietigen. Een gebouw wat hersteld wordt, is echt iets heel anders dan een gebouw wat vernietigd wordt. Toch? Oké, zul je misschien zeggen. Dat is mooi, Ruben. Maar jij weet even goed als ik dat dit misschien wel niet de eerste keer is dat Petrus het heeft over alle dingen, maar het is ook niet de laatste keer dat hij dit onderwerp aanstipt, toch? En dat klopt inderdaad, want in de tweede brief schrijft hij er ook iets over. In de tweede brief, daar schrijft Petrus, in ieder geval in de herziende statenvertaling, dat de aarde en haar werken daarop zullen verbranden. Oké, wacht even Petrus. Eén moment zeg je dat alle dingen zullen worden hersteld. En het andere moment zeg je dat alle dingen zullen worden verbrand. Dat kan niet allebei tegelijkertijd op dezelfde manier waar zijn, toch? Spreekt Petrus zich hier nou tegen? Wat is hier aan de hand? Daarom is het belangrijk om af en toe ook een andere vertaling erbij te pakken. Want als je bijvoorbeeld de MBG 51 pakt, die is gebaseerd op een betere kwaliteit grondtekst, dan staat er niet dat alle dingen zullen verbranden, maar dat de aarde en haar werken openbaar zullen worden, dat ze gevonden zullen worden. Met andere woorden, er zal vuur zijn, oh zeker, er zal vuur zijn. Maar niet om te vernietigen, maar om te reinigen. Zoals God eerder water had gebruikt, weet je nog, tijdens de zondvloed om de aarde te reinigen, zo zal hij ditmaal vuur gebruiken om de aarde brandschoon te maken. En als de rook dan is opgetrokken, zal alleen datgene wat echt goed is, zal over zijn gebleven. Het is een beetje hetzelfde plaatje als wat ook bijvoorbeeld Paulus gebruikt. Als hij zegt in 1 Korinthe 3, de een bouwt met stro en hout en de ander bouwt met goud en zilver. Maar de waarde van ieder werk zal door het vuur aan het licht komen. Dat is een beetje dit plaatje. Als je Petrus mag geloven, en ik denk dat je Petrus mag geloven, dan lijkt hij dus te zeggen dat alle dingen zullen worden hersteld en dat alle dingen zullen worden gereinigd of gelouterd. Oké, dankjewel Petrus voor je bijdrage. Maar Paulus heeft ook iets gezegd over alle dingen. In Colossenzen 1, daar heeft hij gezegd dat alle dingen, daar heb je hem weer, alle dingen, dat God die met zichzelf zal verzoenen. Verzoenen. Nou, je met iemand verzoenen is echt iets heel anders dan iemand vernietigen. Waar of niet? Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde. En dat sluit ook aan met wat Paulus ook zegt in dat bekende, beroemde hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Waar hij zegt, daar heeft hij het over de schepping. En daar zegt hij dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Aan de slavernij, maar dat de schepping hoop gekregen heeft. De schepping heeft hoop gekregen op bevrijding van de slavernij van het verderf. Ze heeft hoop gekregen. Bevrijding is opnieuw echt iets heel anders dan vernietiging. De schepping heeft hoop gekregen. Het zou behoorlijk sadistisch zijn van God om de schepping valse hoop te geven, om haar op bevrijding, om haar vervolgens alsnog te vernietigen, toch? Dat zou wreed zijn. Het is wreed om een gevangene uit zijn boeien te halen, alleen maar om hem vervolgens alsnog te executeren. Dat zou wreed zijn, en God is niet wreed. Het is geen valse hoop die de schepping heeft. De schepping heeft hoop op bevrijding, niet op vernietiging. Ze wanhoopt niet, ze heeft hoop. En daarbij, weet je, we zouden ons kunnen afvragen, waarom? Waarom zou de schepping eigenlijk zo nodig vernietigd moeten worden? De schepping heeft niks verkeerd gedaan, toch? Wij de beheerders, die aangesteld waren om over de schepping te heersen, wij hadden iets verkeerd gedaan. Maar de schepping heeft niks verkeerd gedaan. Wij hebben de wereld en de schepping gebruikt als een wegwerpartikel. Maar God maakt geen wegwerpartikelen. God houdt van zijn schepping. God houdt van elk grasprietje wat door de scheurtjes in het wegdek groeit. Elk kuikentje wat uit zijn eitje worstelt, dat draagt Gods vingerafdrukken. God kleedt het gras, God voedt de vogels. God houdt van zijn schepping. God houdt van zijn schepping. We hebben het net over gelezen in Psalm 104. Kijk, wij kijken misschien naar die schepping en we denken, nou, daar is niks meer mee te beginnen. Onbewoonbaar verklaard. Maar zo kijkt God er niet naar. God is er de persoon niet naar om iets wat hij lief heeft, iets waar zijn handtekening op staat, om dat zomaar weg te gooien. Dat is wat wij doen, weet je wel. Wij zien een oud gebouw en we denken, hop, gooi plat, bouw een nieuwe. Wij zien een oude auto die door zijn technische levensduur heen is en we denken, hop, breng naar de sloop, koop een nieuwe. Maar zo kijkt God niet naar zijn schepping. God houdt van zijn schepping. Zo keek hij zelfs niet naar ons. Dat hij naar ons keek en dat hij zei, onbewoonbaar verklaard, in de brand ermee. En wij verdienen die behandeling nu juist wel. Zo kijkt God niet naar zijn schepping. Het is moeilijk voor te stellen, lieve mensen, maar deze wereld, waarover God ooit met een tevreden glimlach zei dat het zeer goed was, die zal op een dag weer zeer goed zijn en beter. Want hij laat, was het ook weer, hij laat niet werken, niet varen het werk wat zijn hand begonnen is. Psalm 138, foto mijn groet. Velen van jullie hebben dat week in, week uit gehoord. Zijn hand is als de hand van een vaardig chirurg die wegsnijdt wat verkeerd is, om te kunnen behouden en te herstellen wat goed is. Bovendien, weet je, Jezus is niet gekomen om te onderhandelen met Satan, hè? Zo van, oké, weet je wat, ik neem de mensen, dan mag jij de schepping hebben en ermee doen wat je wil. Jezus is niet gekomen om te onderhandelen. Jezus is gekomen om de werken van Satan te verbreken. Jezus gaat winnen. Jezus gaat Satan ook niet een klein beetje laten winnen. Jezus gaat volledig winnen. God gaat Satan niet de gelegenheid geven om de schepping zodanig te verprutsen dat zelfs God er niks meer mee kan beginnen. Dus, als we Paulus mogen geloven, en nogmaals, dat mogen we, dan gaat God de schepping met zichzelf verzoenen. En gaat God de schepping bevrijden. We hebben nog één spreker. Iemand die ook iets heeft gezegd over alle dingen. En dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt in Openbaring 21. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen. En let op, er staat niet, zie, ik maak allemaal nieuwe dingen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is iets heel anders. Die volgorde is nogal belangrijk. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En het woord wat daar voor nieuw staat, betekent, is in het Grieks is daar het woord kainos. En kainos betekent niet dat het net nieuw is, in de zin van dat het vers van de pers is, want dan zou er namelijk het Griekse woord neos hebben gestaan. Maar hier staat het Griekse woord kainos. En dat betekent dat het als nieuw is. Dat hoewel het oud is, dat het de kwaliteit en de duurzaamheid heeft van iets dat spiksplinternieuw is. Als nieuw. En weet je, als ik op Marktplaats iets koop, waar erbij staat dat het als nieuw is, dan ben ik meestal een klein beetje achterdochtig. Jullie ook? Dat je denkt, nou, ik weet wel dat ik waarschijnlijk genoegen zou moeten nemen met hier en daar een krasje, hier en daar een deuk, hier en daar een butje. Maar als God zegt dat het kainos is, als God zegt dat het als nieuw is, dan bedoelt hij dat grondiger en ernstiger en serieuzer en kritischer dan de meeste marktplaatsverkopers. God gaat alle dingen als nieuw maken. Kun je je voorstellen? Niets in deze schepping gaat hij zomaar weggooien. Kun je je voorstellen hoe de vernieuwde Alpen eruit zien? Ze zijn nu al zo geweldig. Kun je je voorstellen hoe vernieuwde melkchocola zal smaken? Kun je je voorstellen? En ik bedoel niet vernieuwde receptuur, hè? Maar gewoon in Gods nieuwe schepping. Dat moet geweldig zijn. Dus ik geloof niet dat het zo is dat God deze schepping als een soort van mislukte tekening verfrommelt en in de prullenbak gooit. Het is beter om nu naar de schepping te kijken als wat nu verfrommeld is. Hij is nu verfrommeld. Stel je even bijvoorbeeld een verfrommelde foto van de Alpen voor. Wie is wel eens in de Alpen geweest? Stel je een verfrommelde foto van de Alpen voor. Als je die verfrommelde foto ziet, dan zul je heus wel herkennen, ja, dat zijn inderdaad de Alpen. Dat zijn de Alpen. Maar kijken naar zo'n verfrommeld fotootje, dat is een heel andere ervaring dan daadwerkelijk daar in die Alpen staan. En daadwerkelijk daar die blauwe hemel te zien en tussen die bergtoppen te staan en die sneeuw te voelen. Totaal andere ervaring. Nou, wat die verfrommelde foto is ten opzichte van de echte Alpen, dat is deze wereld ten opzichte van Gods nieuwe wereld. Het zal diezelfde wereld zijn, maar tegelijkertijd helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Compleet nieuw. Het zal zo grondig zijn dat er in Openbaring 21 staat, de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Dat is hetzelfde als wat over ons wordt gezegd, weet je dan? Over ons wordt ook gezegd. We zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het gaat over ons, het gaat over mij. En toch ben ik nog gewoon Ruben. Sterker, ik ben meer Ruben dan voordat dat gebeurde. En ik zal eens de allerrubenigste Ruben zijn, zoals God het in gedachten heeft. God gaat mij steeds meer maken zoals hij mij ooit bedoeld heeft. Nou, datzelfde wat hij met mij heeft gedaan, die wedergeboorte, dat gaat hij ook doen met de schepping. Dat is wat de Heer Jezus ook nog zegt. Hij zegt dat er een tijd komt dat de hele schepping zal worden wedergeboren. Dus dit zijn wat mij betreft de drie belangrijkste mensen die iets gezegd hebben over wat er gaat gebeuren. Personen die iets gezegd hebben over wat er gaat gebeuren met alle dingen. En waarom ik geloof dat de telos van alle dingen niet betekent de sloop van alle dingen, maar de oplevering daarvan. De vernieuwing. Het zal een herstelde. Het zal een brandschone. Het zal een verzoende, bevrijde, vernieuwde, wedergeboren schepping zijn. Wie van jullie gaat er graag naar de bergen trouwens? Wie van jullie gaat er graag naar het bos? Wie van jullie gaat er graag naar het strand? Ik heb goed nieuws voor je. Die bergen, waar je zo graag van afskiet, die zullen niet verpulveren tot stof. Ze zullen juichen voor hun maker. Die bomen waar je zo graag tussendoor wandelt, die zullen niet verbranden. Ze zullen klappen voor hun koning. Jesaja 55. Die zee waar je zo graag een duik in neemt, ze zal niet verdampen. Ze zal zingen, Jesaja 42. De hele aarde, ze zal niet weer woest en ledig zijn zoals voor de schepping. Nee, ze zal juist vol zijn van de heerlijkheid van de Heere. Zoals het water de zee bedekt, Habakkuk 2 vers 14. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dan zou je misschien zeggen, oké, Ruben, je bent weer razend enthousiast en je praat weer veel te snel. Maar wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Morgen als ik naar mijn werk ga, wat moet je hiermee? Met deze wetenschap. Als je je dagelijkse bezigheden weer oppakt, maakt het verschil om dit te weten. En of het verschil maakt, ben blij dat je het vraagt. Weet je, als je, stel je voor dat je wordt gevraagd om een gebouw te schilderen, wat op elk moment gesloopt kan worden. De sloper kan elk moment op de stoep staan. Je zou het misschien doen, een beetje afhankelijk van wat het oplevert. Maar echt, plezier zul je er niet aan beleven. En echt, je best zul je er niet op doen, denk ik. Want er valt weinig eer te behalen aan een gebouw wat elk moment gesloopt kan worden. Zoals de technische school hiernaast, hè, dat nieuwere gedeelte. Daar valt weinig eer aan te behalen om het te gaan schilderen. Maar stel je voor dat je wordt gevraagd om een gebouw te schilderen. Wat elk moment opgeleverd kan worden. En dat de toekomstige bewoner niet zomaar iemand is, maar jouw allerbeste vriend. Dat verandert de zaak, toch? Dat verandert de zaak. En dit voorbeeld gaat natuurlijk niet helemaal op, want God gaat na de sleuteloverdracht, zoals ik zei, nog grondig verbouwen. Maar hij gaat het dus niet vernietigen. En dat maakt uit voor jouw bezigheden. Dat maakt uit voor jouw dagelijkse bezigheden. Mij geeft dat heel veel plezier om morgen weer naar mijn werk te gaan. Dat maakt uit voor jouw dagelijkse bezigheden, jouw dagelijkse huishoudelijke taken. Kijk, als je bij telos denkt aan vernietiging, dat alle dingen vernietigd worden, dan maakt niks van wat je verder nog doet echt uit. Behalve misschien bidden, Bijbel lezen en evangeliseren. Maar verder is alles relatief. Jouw toekomstplannen, jouw werk, jouw opleiding, het is allemaal hartstikke relatief. Maar als je bij telos denkt aan de vervulling van alle dingen, de vernieuwing daarvan, geeft dat alles wat je doet juist een heel nieuwe glans. Niets van wat je voor de Heer doet, zegt Paulus, zal te vergeef zijn. Niets van wat je voor de Heer doet, zal te vergeef zijn. Je bent niet bezig met een machine te repareren die morgen misschien van de rotsen af wordt gegooid. Je bent niet bezig met een schilderij te restaureren wat morgen in de fik wordt gezet. Je bent niet bezig om een bloementuintje aan te leggen wat morgen wordt afgegraven om er een 6-baan snelweg overheen te leggen. Iets gaat God gebruiken. Ik weet niet precies hoe hij het gaat doen, maar datgene wat je voor hem hebt gedaan in dit leven, zal hij gaan gebruiken op een of andere manier in zijn nieuwe wereld. Hij gaat er misschien een zeiltje overleggen terwijl hij aan het verbouwen is. Maar hij gaat het hergebruiken. Niets van wat jij voor hem doet, wat het ook is, is te vergeefs. Het geeft mij heel veel plezier om morgen gewoon weer naar mijn werk te gaan. Gewoon mijn normale dagelijkse werken. Moet nog heel even terugkomen op die eerste vraag waar ik mee begon. Want het duurt nog steeds natuurlijk wel heel erg lang allemaal. Tussen D-Day en V-Day zat een jaar. Dit duurt nu al 2000 jaar. En je zou je af kunnen vragen, waarom duurt het zo lang? Waarom wacht God zo lang met het herstellen van zijn schepping? Als hij een God van liefde is, waarom wacht hij dan zo? Waarom wacht hij dan 2000 jaar voordat hij het kwaad uit de wereld weghaalt? Weet je wat de reden is dat God zo lang wacht? Juist omdat God een God van liefde is, wacht hij zo lang. Laat me een eerlijke vraag stellen. Hoeveel van die 2000 jaar heb jij eigenlijk bewust meegemaakt? En hoeveel kwaad heb jij in die korte tijd eigenlijk gezien? God heeft het allemaal gezien. Elke dag, elk jaar, elke zonde, elk onrecht. En dat terwijl zijn ogen terrein van ogen, dat hij terrein van ogen is om zonde te zien. Het moet pijn gedaan hebben aan zijn ogen. Het is niet dat hij traag is. Het is dat hij geduldig is. Het is omwille van diegenen die hem nog niet kennen, dat hij nog steeds wacht. Omdat hij weet dat als God een einde maakt aan het kwaad, dat hij dat zo grondig zal doen. Dat zal mensenlevens gaan kosten. En hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar dat alle tot behoud komen. En daarom wacht hij, daarom is hij geduldig. Stel je voor dat hij 40 jaar geleden zou zijn gekomen. En een eind had gemaakt aan al het kwaad. Voor sommigen van jullie zou het er niet zonnig uit hebben gezien. Stel je voor dat hij 20 jaar geleden zou zijn gekomen. Of 10 jaar geleden. Welke reden, welke zekerheid had je toen? Je maakte deel uit van het probleem. Wat voor zekerheid had je dat jij gespaard zou worden? En God zij dank, heeft hij op jou gewacht. Maar kun je je voorstellen dat hij nu nog steeds wacht op mensen. Tot ze komen. Tot ze zich bekeren. God is niet traag. God is geduldig. God is langmoedig. Maar hij komt. En het feit dat hij de afgelopen 2000 jaar nog niet gekomen is om een eind te maken aan al het kwaad, is geen enkele garantie dat hij niet morgen op de stoep staat. Om dat alsnog te doen. Goed, dat is wat ik wilde zeggen over het einde van alle dingen. Maar hoe moeten we nu leven in het licht van het einde? Nou, daarover laat Petrus ons niet in het onzeker. Hij zegt, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Nou, als je een klein beetje cynisch bent, dan zou je misschien nu zeggen, serieus Petrus, ga jij ons nu vertellen dat we bezonnen en nuchter moeten zijn in de gebeden? Sorry Petrus, maar was jij het niet die toen je strikte orders had gekregen van je commander-in-chief, dat je bezonnen moest zijn en dat je wakker moest blijven en moest bidden? Dat terwijl die nog goed en wel weg was, dat je in slaap viel, terwijl die je keihard nodig had? Dat was jij toch, Petrus? En Petrus, was jij het ook niet die toen je herkend werd als een volgeling van hem, niet door een vijandige soldaat, maar door een dienstmeisje, dat je compleet door het lint ging en begon te vloeken en begon te tieren en begon te liegen? Was jij toch, Petrus? Wat voor recht van spreken heb je eigenlijk om mij nu te vertellen dat ik bezonnen en nuchter moet zijn in de gebeden? Petrus heeft misschien niet heel veel recht van spreken, maar als een veteraan je net voordat je naar het front gaat, nog even zijn belangrijkste les uit zijn diensttijd meegeeft, dan kun je me beter even luisteren, toch of niet? En dat is wat Petrus hier doet, want Petrus was erbij op die day. Petrus was erbij op die day. Hij heeft het allemaal gezien met zijn eigen ogen. En voorafgaand had hij het zo zeker geweten allemaal. Hij wist het zo zeker. Jezus was de nieuwe koning. Jezus was de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Jezus was het die het koningschap van Israël zou gaan herstellen. Het was allemaal binnen handbereik. Het was allemaal slechts een kwestie van tijd. Het was allemaal zo nabij. Maar op die dag ging het allemaal anders. Op die dag leek het helemaal in het honderd te lopen. Op die dag leek het helemaal mis te gaan toen hij zag dat zijn generaal zonder slag of stoot werd gearresteerd en werd meegenomen. Toen hij werd berecht voor het Sanhedrin. En hij raakte in paniek. Maar die dag leerde Petrus een hele belangrijke les. Namelijk dat als het koninkrijk van God verder weg lijkt dan ooit tevoren, is het in werkelijkheid dichterbij dan je zou denken. En Petrus, die zag dat op Golgotha, de slag op Golgotha werd niet verloren door Jezus, maar die werd gewonnen door Jezus. Glorieus. Het was geen verlies. Het was winst. En Petrus wil niet dat we dezelfde fout maken als hij. Hij zegt, de enige manier waarop je kunt overleven in deze situatie is door nuchter en bezonnen te zijn. Wat je niet moet doen is in slaap vallen als het even rustig is. Het is slechts de stilte voor de storm. En wat je ook niet moet doen is in paniek raken als het spannend wordt. Het hoort er allemaal bij. Blijf op je post. Komen wat komt. Vervolging, verleiding, verzoeking. Het hoort allemaal bij het einde van alle dingen. Maar blijf op je post. En hou je kopje erbij als de kogels je om de oren vliegen. Of als je soms tegen de grond wordt geslagen door een drukgolf van een granaatinslag heel dichtbij. Krabbel weer overeind. Neem je positie in. Spreek jezelf toe. Wees nuchter. Raak niet in paniek van alle trucken die Satan nog uit de kast gaat halen. Zijn oorlogstuigen, zijn machinerie ziet er misschien heel erg indrukwekkend uit. Maar het loopt op zijn laatste benen. En dat weet Satan zelf drommels goed. Dus raak niet in paniek, maar wees nuchter en bezonnen. Dat is de les van een veteraan die je ter harte moet nemen. Maar Petrus spreekt ons niet alleen aan als een veteraan om ons voor te bereiden op de strijd. Hij spreekt ons ook aan als de vriend van de bruidegom die ons voorbereidt op de bruiloft. Onze eigen bruiloft, om precies te zijn. En daarom gaat Petrus nog heel even terug. Denkt hij nog heel even terug aan hoe deze mensen voorheen leefden, aan wie die schreef. Doet hij in vers 3. En daar zegt hij, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid en begeerte en dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Wow. Dit is dus hoe hun leven er voorheen uitzag. En dit is ook hoe sommigen van jullie, het leven van jullie, er voorheen uitzag. Begeerte, dronkenschap, losbandigheid. En dit is ook hoe het leven van heel veel mensen er nu nog steeds uitziet. En hoe langer ik er ook over nadenk, hoe meer ik dat begrijp. Dat heel veel levens er zo uitzien. Niet dat ik het zou aanmoedigen of aanbevelen, maar ik begrijp het wel. Als je geen doel hebt, als je geen bestemming hebt, als je niet weet waar we met z'n allen naar op weg zijn, kun je ze dan kwalijk nemen dat ze zo leven? Als je geen telos hebt. En dan kan je neerkijken op die gastjes die bij een bushokje rondhangen, Red Bull drinken, TikTok-filmpjes kijken en wiet roken, maar ze hebben geen telos. Ze hebben geen bestemming. Je kan je neus ophalen voor mensen die in scheve schaats rijden. Of die in een leren onesie ergens met een regenboogvlag op een boot in een gracht in Amsterdam staan te zwaaien. Maar je kan ze het moeilijk kwalijk nemen. Als je geen doel hebt, niet weet waar we naar op weg zijn, geen telos hebt. Wat blijft er dan nog over? Ik zou ook niet weten hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als ik geen doel en geen richting had voor dit leven. Ik zie mezelf nog niet in een leren onesie, maar ik weet niet hoe mijn leven eruit zou zien. En dus wat blijft er nog over als je geen doel hebt en geen richting? Ik bedoel, je kan dan nog proberen te ontsnappen aan de realiteit. Je kan nog proberen jezelf te verdoven met allerlei middelen en met allerlei zooi. Maar wat blijft er verder nog over? Je eet en drinken, want morgen ben je dood. YOLO, you only live once, dat is het motto. En ergens begrijp ik dat als je geen doel hebt. Maar deze mensen aan wie Petrus schreef, die hadden Jezus leren kennen. En daarmee hadden ze doel gekregen. Daarmee hadden ze richting gekregen. Daarmee hadden ze hoop gekregen. Hadden ze telos gekregen. En daarom hoefden ze niet meer te ontsnappen aan de realiteit. Daarom hoefden ze zichzelf niet meer te verdoven. En wat zie je dus in het leven van die mensen? Je ziet dat dronkenschap plaatsmaakt voor nuchterheid. Je ziet dat losbandigheid plaatsmaakt voor bezonnenheid. Je ziet dat begeerte en lust plaatsmaakt voor vurige onderlinge liefde. Wat zal Jezus leren kennen? Als je Jezus hebt leren kennen, als degene die jou heeft lief gehad tot het einde. Als je Jezus hebt leren kennen als degene die je allergrootste geluk voor ogen heeft. Als je hem hebt leren kennen als degene die heeft gezegd, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten, ik zal bij je blijven tot aan de voleinding van deze wereld. Waarom zou je dan nog willen ontsnappen aan de realiteit? Waarom zou je jezelf dan nog willen verdoven? Weet je, dronkenschap en losbandigheid en begeerte en lust, elke andere zonde eigenlijk, is eigenlijk, als je je daarmee inlaat, is eigenlijk tegen God zeggen. Ja, Heere God, ja, Heere Jezus, ik weet dat u van me houdt en ik weet dat u voor me zorgt, maar op dit moment moet ik echt even voor mezelf zorgen. Op dit moment moet ik echt even maatregelen voor mezelf treffen. Op dit moment moet ik echt even voor mezelf opkomen. Dat is wat je doet als je zondigt. Maar geloof je echt dat jij meer van jezelf houdt en dat de Heer Jezus van jou houdt? Geloof je echt dat jij beter voor jezelf kunt zorgen dan dat God voor jou kan zorgen? Nee toch? Als je zo'n liefde hebt leren kennen, zo'n zorg hebt leren kennen, waarom zou je nog proberen voor jezelf te zorgen? Elke zonde is uiteindelijk niet meer en niet minder dan een ontkenning van Gods liefde. Ofwel een ontkenning van Gods zorg. Dat is wat zonde is. Het ontkennen van Gods liefde of het ontkennen van Gods zorg. Om een voorbeeld te geven. Waarom zou je liegen? Jullie liegen natuurlijk niet, maar waarom zou je liegen? De enige reden waarom je zou liegen is omdat je Gods zorg voor jou ontkent. Omdat je er niet op durft te hopen dat als je de waarheid spreekt, dat het goed komt. Waarom liegen we? En waarom zou je stelen of niet helemaal eerlijk zijn met het invullen van je belastingaangifte? De enige reden waarom dat je dat doet is omdat je Gods zorg voor jou ontkent of miskent of onderschat. En dat je er niet op durft te vertrouwen dat het goed komt als je op hem vertrouwt. Zonde is altijd ofwel het ontkennen van Gods liefde, ofwel het miskennen van Gods zorg. Nou stel je voor dat je daarmee bezig bent op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dat terwijl jij je eigen voorbereiding en je eigen maatregelen aan het treffen bent, dat de Heer Jezus op dat moment terugkomt. Het is één ding om betrapt te worden door een rechter op het moment dat je bezig bent met het doen van een misdaad. Maar het is nog veel vreselijker om aangetroffen te worden door je geliefde, terwijl je leeft op een manier dat je niet geliefd bent. Dat je aangetroffen wordt op een liefdeloze manier. Dat je leeft alsof je niet geliefd bent. Het is vreselijk om op die manier aangetroffen te worden. Daar moet je niet aan denken. Leven in zonde is leven alsof je niet geliefd bent. Is leven alsof er niet voor je wordt gezorgd. Dat is wat leven in zonde is. En weet je, wij christenen, wij zijn niet bang voor de rechter. We zijn op een bepaalde manier bang voor onze bruidegom. Niet dat we bang zijn om een wet te breken. We zijn bang om zijn hart te breken. Petrus wist daar alles van. Hij kon het zich nog levendig voor de geest halen. Die dag. Die dag dat hij tot 3 keer toe had gezegd. Jezus? Die ken ik helemaal niet. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Tot 3 maal toe. En toen kraaide de haan. En dan staat er in Lucas 22. Dat de Heere zich omkeerde. En Petrus aankeek. Oh, zou die ooit dat kunnen vergeten, die blik in Jezus' ogen? Dat Jezus er stond met die doornenkroon op zijn hoofd, met bloed langs zijn slapen. Met het spuug in zijn baard. Met die mantel over zijn schouders, die spotmantel over zijn schouders. En dan naar de Heer Jezus, naar Petrus kijkt. En niet eens iets zegt. Die ogen, zou die het ooit kunnen vergeten? En dan staat er in Lucas 22, en Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Dat zijn niet de tranen van een misdadiger die betrapt is. Omdat hij een wet gebroken heeft. Dit zijn de tranen van een vriend. Die het hart van een andere vriend gebroken heeft. En dit is de les die Petrus ons door schade en schande wilde leren. Wees nuchter en bezonnen. Wees nuchter en bezonnen. De wetenschap dat Jezus elk moment kan terugkomen. Zal ons moeten aanmoedigen. Om heilig te leven. Om geliefd te leven. Leef geliefd. Is wat Petrus hier wil zeggen. Wees nuchter. Leef nuchter. En bezonnen. Zoals een vrouw, een jonge vrouw die zich voorbereidt op de dag van haar bruiloft. Het was nog donker toen ze opstond, 's morgens vroeg. En nu zit ze voor de spiegel. Met de lampjes van de spiegel aan, zodat ze goed haar gezicht kan zien. Eerst haalt ze de slapers uit haar ogen. Daarna was ze haar gezicht grondig. Ze doet een dagcremetje op en ze begint zichzelf op te maken. Ze begint haar haar te kammen, de klitten eruit en te borstelen. En langzaam maar zeker begint ze eruit te zien als een echte bruid. Maar dat is niet altijd zo geweest. Eens was ze verdwaald. Eens was ze verslaafd. Eens was ze verwond. Eens was ze besmeurd. Maar toen de liefde van haar leven in haar leven stapte, werd alles anders. En ze ziet er nu prachtig uit. Zelfs in dat kunstlicht van de spiegel ziet ze er prachtig uit. Maar ze doet het niet om in dat kunstlicht te blijven zitten. Voor die spiegel. Nee, nee. Elk moment kan de bel gaan. En dan zal de deur opengaan. En dan zal ze haar bruidegom ontmoeten. In het volle daglicht van de nieuwe morgen. Laten wij onszelf zo klaarmaken. Laten we onszelf zo klaarmaken. Niet als een misdadiger die zich klaarmaakt om zijn rechter te ontmoeten. Niet als een soldaat die zich klaarmaakt om op appel te komen bij zijn generaal. Maar als een bruid die zich klaarmaakt om haar bruidegom te ontmoeten. Nu moeten we nog doen met het kunstlicht van deze wereld. Het is nog donker. Het begint een beetje te schemeren, maar het is nog donker in deze wereld. We zitten nog voor een spiegel. Maar er komt een dag, dan zullen we onze bruidegom ontmoeten in het volle daglicht van de nieuwe morgen. Wees nuchter en waakzaam, aan het einde van alle dingen is nabij. En eigenlijk is dat niet het einde. Eigenlijk is het slechts het begin van iets nieuws. Wie van jullie heeft Narnia gelezen? De reeks, niet gekeken, de film, maar de boeken gelezen. De laatste alinea van die reeks. De laatste alinea van het laatste boek. Als alles is gezegd en alles is gedaan. Als de grote strijd gestreden is. Dan eindigt Lewis op deze manier, met deze alinea. Die prachtig tot uitdrukking brengt wat ik eigenlijk wil zeggen. Dan schrijft hij: de dingen die daarna gingen gebeuren waren zo groot en zo prachtig. Dat ik ze niet kan beschrijven. En voor ons is dit het einde van alle verhalen. En we kunnen naar waarheid zeggen: ze leefden nog lang en gelukkig. Maar voor hen was het enkel het begin van het echte verhaal. Heel hun leven in deze wereld en al hun ondernemingen in Narnia waren alleen maar de omslag en de titelpagina geweest. Nu eindelijk begonnen zij aan hoofdstuk 1 van het grote verhaal dat niemand op aarde gelezen had. En dat voor altijd doorgaat, waarin elk hoofdstuk beter is dan het vorige. Wees nuchter en waakzaam, want het einde van alle dingen is nabij. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat we mogen terugkijken op die day. Terugkijken op de dag dat u de slag om Golgotha won. Glorieus, u verloor niet. Het leek erop dat u verloor, maar u won. Majestueus. En dank u wel dat we vooruit mogen zien naar V-Day. Victory Day. De dag dat u komt. Heer, u zei eenmaal toen u daar aan het kruis hing, zei u dat het volbracht was. En dat was ook zo. Maar u zal nogmaals zeggen dat het volbracht is. Op die laatste dag, als alle dingen voleind zullen zijn, voltooid zullen zijn. Vader, ik bid u dat we daarna zullen uit mogen zien. En dat we zullen mogen leven in het licht van die dag die komt. Dat we ons zullen reinigen, ons zullen heiligen. Dat we nuchter en bezonnen zullen zijn, komen wat komt. Dat we ons zullen mogen klaarmaken als een bruid die wacht op haar bruidegom. Heer, we zien uit naar u, Vader. En ik bid u dat als hier mensen zijn die op dit moment nog niet klaar zijn. Die als u komt, dat ze u zullen aantreffen als hun rechter. Dat ze zich zullen bekeren. Dat ze tot u zullen komen. Maar ook voor ons, Heer. Dat we ons zullen mogen realiseren dat we een bruid zijn. Dat we ons mooi zullen mogen maken. Nu nog in het licht van de spiegel. Nu nog in het zicht van de spiegel. Maar op een dag zullen we dat doen in het volle licht, Heer. Van uw nieuwe wereld en uw nieuwe hemel. Heer Jezus, en op dit moment willen we alleen maar zeggen: kom spoedig. Maranatha. Kom spoedig, Heer Jezus. We verlangen ernaar u te zien. We houden van u. We verlangen ernaar om u te ontmoeten. O, onze bruidegom, kom spoedig, Heer. Amen.